Radio Steunkous, Radio Steunkous, Radio
Steunkous. Heel hartelijk welkom bij Radio Steunkous.
Het is net 12 mei geweest, de dag van de verpleging. Op deze dag, de verjaardag van de wereldberoemde Engelse verpleegkundige Florence Nightingale, worden medewerkers in de zorgsector in het zonnetje gezet. Traditiegetrouw besteden we daar aandacht aan. Maar vandaag niet. Vandaag willen we het eens over 11 mei hebben, Moederdag. Iedereen heeft een moeder, of is zelf misschien moeder. Wat hebben mensen over het moederschap te zeggen? En wat is een goede moeder eigenlijk? Met deze en andere vragen zijn we de straat op gegaan. Luister naar wat willekeurige mensen aan onze microfoon toevertrouwden.
Margreet is 82 en zit buiten in de zon op een bankje te lezen.
Het is wel een mooi boek hoor.
Dus alles is heel heftig eraan.
Het boek heet Ga als een rivier en gaat toevallig over een moeder die haar kind afstaat, omdat ze daar niet voor kan zorgen. Haar moeder stierf toen ze 25 werd.
Nee, mijn moeder is doodgegaan toen ik net 25 was. Ja, aan eigenlijk de gevolgen van medicijnen voor een auto-immuunziekte die ze had. Het eerste wat ik dacht was, goh, dan krijg ik niks meer voor mijn verjaardag van mijn moeder. Ook heel raar eigenlijk. Ja, maar goed, dat was mijn eerste gedachte. Mijn tante die was erbij. En mijn tante die verpleegster was. Die zei, goh, wat jammer van die sinaasappelsap dat ze die niet heeft opgedronken. Zo stom reageer je dan als iemand dood is. Ja.
Ze had zelf wel een redelijke band met haar moeder. Vooral aan de vakanties naar Zwitserland bewaart ze goede herinneringen.
We gingen na de dood van mijn vader, dat was dus toen was ik 11, gingen we naar Zwitserland toe. En die vakanties, als we gingen, waren altijd ontzettend gezellig en leuk. Dat was ze op zijn best eigenlijk. En ja, en wij vonden het ook allemaal heel, heel gezellig. En vonden het wel jammer dat we weer naar huis moesten. We wilden daar wel in zo'n hutje of huisje blijven wonen in Zwitserland. Dat ze niet meer naar school hoeft en zo. Maar dat kon natuurlijk niet, nee.
Hoewel ze al bijna 60 jaar zonder haar moeder leeft, denkt ze meer aan haar naarmate ze ouder wordt.
Toch dat je denkt, goh, hoe deed ze dat nou allemaal? En dat je ineens ook kan begrijpen dat ze zich soms wel zorgen maakt over vier meiden die ze moest grootbrengen.
En beseft ze dat ze veel dingen heeft die ze van haar heeft geleerd.
Ja, er zijn wel meer dat mijn dochter dingen zegt. Dan denk ik, ja, dat heb ik van mijn moeder zo geleerd. Bepaalde dingetjes die ze net zo doet als ik. En ik weer zoals mijn moeder dat deed. Een pannetje melk dat een beetje aangezet is, dat je in koud water moet zetten. En niet in warm water. Dat zie je mij ook nooit doen. Ook al zeggen 100 mensen dat het ook kan. Ik geloof het gewoon niet. Het kan niet. Het kan gewoon niet. Dingen die aangebrand zijn eerst in koud water.
Als ze nu nog dingen aan haar moeder had kunnen vragen, zou ze veel vragen voor haar hebben.
Ja, dan zou ik wel willen weten hoe ze dat gezinsleven en de huwelijk, hoe ze dat had beleefd. Of ze dat, ja, mijn vader werkte en zij was zorgzaam. En als hij een tussenuur had, hij was leraar, dan kwam hij even naar huis en dan nam hij ook een collega mee of zo. En dan, ja, dan zij bediende dan. Of er kwam weer iemand eten. Ik was altijd zo met het huishouden bezig en dat netjes moest zijn, zelfs op zondagochtend. Voordat we naar de kerk gingen, moest de kachel nog afgestoft worden. En de schoorsteen was nog met kolen allemaal. Er werd gewoon niet zoveel gepraat. En het was ook wel een beetje zo dat ik op die leeftijd er ook niet zo heel veel interesse in had, eerlijk gezegd. Je bent zo egocentrisch. Tenminste, ik was wel behoorlijk egocentrisch. Ik wist er toch van ons innerlijke beleven had het ook nooit over de dood van mijn vader.
Margreet vindt een belangrijke eigenschap van een moeder dat je je kinderen niet afvalt en achter ze gaat staan. Dat deed haar eigen moeder ook.
Mijn moeder viel ons wel af, maar niet in het openbaar.
Een moederdag vindt ze eigenlijk een beetje onzin.
Wij spotten altijd een beetje met moederdag, hoor. Toen ze klein waren, ja, dan maakten ze op school wel dingetjes voor moeder. Dat vond ik zo schattig allemaal. Maar ik vond het eigenlijk een onzin gedoe, eerlijk gezegd. En dat, of ze kochten later, dat had mijn dochter vooral, die kocht iets wat ik heel lelijk vond. En ik weet nog dat ze me een theelichtje gaven. En dat was bruin-oranje. En ik moest zo aan mijn schoonmoeder denken. Dat muffige gedoe van bruin-oranje. En dat schaamde me nog steeds voor. Maar zij weten het niet meer. Dat ik dacht, oh, dit vind ik echt heel lelijk. Maar ze hebben het opgelost. Mijn man zei, nou, ze vindt het niet zo mooi. Weet je wat? We schilderen het wit. En het is wit geschilderd. En toen was ik weer helemaal tevreden. Maar het was wel erg dat ik zei, wat vreselijk.
We nemen afscheid van Margreet en lopen een buurthuis in waar een vlooienmarkt gaande is.
Mijn moeder komt uit Indonesië. Hè? Mijn vader is Hollander. Die hebben elkaar ontmoet. Hij is toen naar Indië geweest. En ze hebben elkaar ontmoet op de dansvloer. Hoe romantisch, maar wat ik dan zo grappig vind. Hij heet namelijk Johan en mijn moeder heet Johanna. Het was gewoon meant to be. Begrijp je?
Aan het woord is Marga. Ze staat voor het eerst op de vlooienmarkt. En voor haar is het elke dag moederdag.
Ja, weet je, voor mij is het elke dag moederdag.
Ze heeft veel respect voor haar eigen moeder, die 9 kinderen heeft grootgebracht en haar een heel veilig gevoel heeft meegegeven.
Ja, mijn moeder was heel zorgzaam. En wat wij dus zo fijn vonden is, ja, dat kan natuurlijk ook niet anders, maar zij was altijd thuis. Weet je wel? En dan als je van school kwam tussen de pauze, tussen 12, dan zij was er altijd. En dat is natuurlijk een heel fijn gevoel.
Ze bewaart goede herinneringen aan haar moeder, met wie ze erg kon lachen.
Ik weet nog, we zaten op de bank en ik weet niet waar we het over hadden, maar we hadden het niet meer. En we hadden echt pijn onder de buik van het lachen, weet je wel.
Ze heeft van haar moeder niet geleerd te praten. Maar dat je goed communiceert, vindt ze een eigen verantwoordelijkheid.
Communicatie is het allerbelangrijkste in elke relatie, weet je wel.
Dat lukt haar in haar familie
ja.
goed.
Ja, mijn familie is mijn leven. Die komt altijd op de eerste plaats. Ja, echt wel.
Als we verder lopen, treffen we Mieke, die speciaal moederdagspulletjes heeft meegebracht.
Ik dacht, ik neem wat mee van moederdag.
Al worden ze niet goed verkocht. Ook Mieke komt uit een gezin van 9 kinderen. Ze had een ingewikkelde band met haar moeder.
Ze was wat naar mij wel afstandig. Ik was de oudste meisje. En mijn zusjes waren 10, 12 jaar jonger. Zij was heel vaak ziek. Ik geloof 23 keer geopereerd in haar leven, dus... En dan was ik het oudste die dan veel moest doen.
Ze moest al jong veel doen. En daardoor heeft ze misschien haar eigen zoons te weinig laten doen.
En wat ik daar heb ik dan van overgehouden dat ik mijn kinderen eigenlijk heel weinig liet doen. Maar dat ik achteraf denk van nou, dat had anders moeten doen.
Ze heeft haar 2 zoons van 2 verschillende mannen alleen moeten opvoeden.
Kijk, en ik heb mijn kinderen alleen opgevoed. Dus, want die vaders die waren al, de ene is in Iran gebleven. Waar we waren toen. En van die oudste. En dan 20 jaar later krijg je dan plotseling nog een kind van iemand anders dan. Heel goed gevoel bij had in eerste instantie. Maar die dus nou zei, nee, ik ben te oud en ik wil toch niet een kind. Ik was zo 44, dus ja. Ja, dat was dus een heel ander verhaal weer. Ik ben 60 jaar bezig met 2 kinderen opvoeden.
Mieke heeft haar hele leven veel gezorgd. Maar zichzelf daar een beetje te veel bij weggecijferd. Ze had graag meer aandacht van haar moeder gehad.
Ja, ik had natuurlijk wel graag een moeder gehad die ook een beetje aandacht voor mij had gehad.
We verlaten de vlooienmarkt en lopen een park in, waar 2 vrouwen van 40 voor de vijver staan te kletsen. Ze zijn allebei moeder van tieners. Wat betekent moederdag voor hen?
Nou, wij doen er niks mee. Dus nee, voor mij niet zoveel.
Nee, voor mij hetzelfde. Ik bedoel, ik doe wel wat met dat je moeder bent. En ja, je bent elke dag moeder. Dus in dat opzicht is het voor mij elke dag moederdag. Maar niet specifiek op een dag. En dat je allerlei dingen verwacht van je kinderen. Totaal niet. Nee.
Hoe vinden zij het zelf om moeder te zijn?
Ja, fantastisch.
Wat?
Ja, dat het leven niet meer alleen om jezelf draait, maar om anderen. Ja, en dan heb ik ook nog eens hele leuke, makkelijke pubers. Dus ja, ik vind het echt een verrijking van mijn leven. Ja.
Hadden zij een voorbeeld als moeder?
Als in mijn eigen ouders bijvoorbeeld, of eigen moeder. Of, nou, ik denk toch wel mijn eigen ouders inderdaad. Ik ben wel blij hoe zij het hebben aangepakt. Ja, ze waren heel vrij eigenlijk in hoe ik dingen deed. Gaf het vertrouwen en daardoor schond ik het vertrouwen niet. En dat is eigenlijk ook wel een beetje hoe ik mijn kinderen opvoed. Ja.
Ik ben mijn moeder vrij jong verloren. En ik denk wel dat mijn schoonmoeder in dat opzicht wel iemand is die ik wel echt bewonder. Die heel jong van geest blijft. Altijd positief is. Maar ja, dat is pas op latere leeftijd gekomen. Dus ja, nee, echt een voorbeeld vind ik heel lastig. Nee, niet iemand specifiek die ik op jongere leeftijd... en je moeder was gewoon je moeder. Hè, daar denk je pas over na als ze er echt over na als ze er niet meer is in mijn geval. Dus... Nee, ik heb ook niet zo'n behoefte om daar met anderen over te sparren of zo. Voorlichtingsavond op school skip ik ook altijd. Nee, ja. Ik doe het gewoon lekker op mijn eigen manier.
Nou, eigenlijk hebben wij het niet echt over opvoeding
We hebben het meer over
het werk en het leven.
Ja. Nee, we hebben het nooit over opvoeden.
Nee, maar ik denk in wat jij zegt, dat gaat eigenlijk denk ik ook wel natuurlijk. Ja, dat je doet, eigenlijk doet iedereen maar wat. En je kijk natuurlijk ook naar je eigen voorbeelden die je hebt gekregen, normen en waarden. En dat is denk ik wat je meeneemt. En dan gooi je je eigen sausje eroverheen. Maar ik heb ook geen boeken gelezen of gekeken van, oh, die doet dat. Natuurlijk luister je wel eens naar vriendinnen hoe zij iets aanpakken. Of als je ergens mee zit. Maar ja, over het algemeen gaat het vrij natuurlijk inderdaad.
Ja, vooral kijken naar het karakter van je kind. Ja, hè? Ik bedoel, ja, de een heeft het ander nodig dan iets anders nodig dan de ander. En daarom denk ik dat dat ook de reden is dat ik het niet zo vaak met anderen over heb. Omdat ieder kind is zo anders.
Herman, een man van middelbare leeftijd, komt onze kant uitgelopen. Zijn moeder is een aantal jaren geleden overleden. Hoe herinnert hij zich, zijn moeder?
Ja, een echte moeder, laat ik het zo zeggen. Hoe moeders zijn, zeker van die generatie, enorm zorgzaam en altijd betrokken en... Ja, gewoon, ze was er altijd, weet je wel. Dus het is, een voorbeeld. Nou ja, wel in de zin ze kon heel goed luisteren en heel goed praten. Dus dat soort dingen zijn wel belangrijk, denk ik. Dat je zeg maar, leert om gewoon een goed oor te hebben voor datgene wat er om je heen gebeurt. Nee, maar in die zin, ja, het was gewoon wel een heel traditionele rol die ze had als moeder, de huisvrouw. En dus in die zin was het wat zoals het was. Over haar moederschap. Nee, in die tijd deed je dat niet. Dat je over je hoe is je moederschap of zoiets. Ik denk wel dat het zwaar was voor in bepaalde opzichten. Gewoon 3 kinderen en... Dus ik kon eigenlijk ook heel goed naaien, kleding breien en dat soort dingen allemaal. En dat heeft ze niet echt tot een werk kunnen maken. En dat wel mijn vader dan weer niet, weet je wel. Die had een vrouw thuis en een man met een werk. Dus in die zin heeft ze wel eens dingen gemist ook, denk ik. Dus het is qua ontwikkeling was natuurlijk toch wel de kinderen. En de man natuurlijk, hè. Laten we niet vergeten. Wat ik van haar heb overgenomen. Ik denk toch wel de zorgzaamheid voor anderen. En in dit geval voor mijn eigen dochter natuurlijk. En mijn vrouw.
In de rij voor de ijskookcar staan Alice en Anne. Moeder en dochter. Vieren zij moederdag?
Nooit gevierd. Vroeger, die kinderen waren natuurlijk klein. En toen kreeg je van school wel eens dingen.
Ja, een asbak.
En nou vertel jij het verhaal van Jan Sanne.
Ja, ons is verteld, maar dat weten niet wat waar is. Maar het is dat het een best wel een fascistische feestdag is, moederdag. Bedacht door Hitler. om het gezin te vieren, het traditionele gezin. En dat daarom Moederdag zo'n belangrijk iets is. En dat heeft een vriend van mijn ouders mij altijd verteld over Moederdag. Dus sindsdien is Moederdag niet per se dat wij denken, dat gaan we vieren. Omdat het natuurlijk, ja, het is, wij vieren ook, ik doe genoeg met moeder.
Een inhoudelijk excuus om er niks aan te doen. Ja. Het was natuurlijk wel een verering van het moeder, hè? Van het traditionele gezin. En ik heb het eigenlijk nooit uitgezocht of het nou echt klopt, maar het is wel een aannemelijk verhaal. Want het is natuurlijk door iemand bedacht.
Ja. Zijn hun moeders voorbeelden voor hen geweest?
Zeker, tuurlijk. Ja. Nou, ik vind dat ze het heel goed heeft gedaan bij mij en bij mijn broer. En ik vind dat ik een hele leuke jeugd heb gehad. Ja, ik heb eigenlijk altijd leuke dingen gedaan. En, nou, we hebben heel veel dingen gedaan, heel veel vakanties, maar ook gewoon heel veel uitjes. En gewoon thuis was het altijd gezellig. En we mochten ook alles en er waren geen problemen. En ja, ik heb het idee dat dat wel heeft geholpen met hoe ik nu ook ben.
Ja, dat is lastig. Het is toch een hele andere periode waarin wij zijn opgegroeid. En dat was toch wel meer een periode van wat meer afzetten tegen ouders. En dat is nu natuurlijk veel minder. Dus in die tijd, in studententijd, dan heb je meer voorbeelden aan je vrienden en vriendinnen dan aan de oudere generatie. Dat was wel een andere tijd. En dat is nu, gaat het steeds meer door elkaar heen, jong en oud. We zijn op weg naar het Verzetsmuseum. Dat is een tentoonstelling over Josephine Baker. En dan probeer je toch voorbeelden te vinden. Ik ben wel heel nieuwsgierig van wat... Toch? Dan ben je wel op zoek naar vrouwen die een voorbeeld kunnen zijn en die gewoon krachtig zijn.
Ja,
en,
ja we zijn allebei groot fan van Femke Halsema. Ja, ik vind dat zij het heel goed doet.
Op 4 mei, die was zo fantastisch. En we hadden natuurlijk op tv die schoven gezien. En het is een heel vlak verhaal. En toen las ik later dat verhaal van Femke. Ja, dat is gewoon inhoudelijk. En ook de liefde naar mensen en dat verbinden, dat is echt zo'n voorbeeld. En dat kan ze zo goed. Echt, ik heb een keer, moest zij vertellen over Amsterdam en over bewoners. Maar daar is ze echt top in, hoor. Hoe ze vooral dat verbinden en de openheid. En,
ja, heeft u een waterbloem?
Nee, laat maar.
Zie, ik kies die. Of die?
Die hebben.
Die?
Ja, die hoop
waterbloem. Met 2 ijsjes in haar linkerhand duwt Melina haar wandelwagen richting de zandbak. Ze heeft een kind van 2 en van 4. Vindt zij Moederdag belangrijk?
Jawel, dan sta ik hier gewoon in het zonnetje. Want ik blijf thuis voor mijn kinderen. Ik ben gestopt met werken. Dus dan wil ik wel 1 dag per jaar ook in het zonnetje gezet worden, toch? Ja. Mijn moeder is 75 jaar. En die is met pensioen. En die geniet van haar pensioen in Turkije. Mijn moeder is heel erg zachtaardig en alle kindjes uit de buurt vonden het ook altijd heel leuk om bij ons thuis te komen, te spelen en te ontbijten. Dus dat vonden ze altijd heel leuk, ja. Mijn moeder deelde ook heel veel, dus speelgoed en eten, als we naar het park gingen. Dus als ik een ijsje kreeg, kreeg iedereen een ijsje om ons heen. Of als ik met iets aan het spelen was, dan mochten andere kinderen er ook mee spelen. Haar zachtaardige karakter, dat was wel een voorbeeld voor mij. Maar het is niet dat ik denk van, oh ja... Dat is echt mijn grootste voorbeeld. Nee, nee. Misschien Oprah Winfrey. Maar dat is een cliché. Maar dat is gewoon omdat ze een heel sterke vrouw is. En waar ze vandaan kwam. En uit welke buurt uit Amerika. En dat ze toch allemaal heeft kunnen doen. Ja. Dus volgens mij komt ze uit een buurt uit Amerika. Waar bijvoorbeeld heel veel racisme in die tijd was. En misbruik. En geen ouders om zich heen. En opgevoed door opa en oma. Dus dat vind ik een hele sterke vrouw. En nu is ze volgens mij een van de rijkste vrouwen ter wereld. Dus ja, dat is een voorbeeld, toch? Maar verder, ja, ik kijk niet echt naar mensen op. Ik denk, ja, je moet zelf gewoon het leven gewoon mooier maken. Ja, ja. Ja, met mijn kinderen. We zijn elke dag op stap. We zijn elke dag naar buiten. We hebben een abonnement op Artis, op de ballenbak. En elke dag een nieuwe spel te bezoeken als het kan. Als het mooi weer is natuurlijk, ja.
Op de rand van de zandbak ontmoeten we Gea. Zij is psycholoog en coach en schrijft familiebiografieën. Ze groeide op zonder haar moeder echt gekend te hebben. Want Gea was bijna 4 toen haar moeder overleed op 30-jarige leeftijd. In de schaduw van de bomen praten we over opgroeien zonder je moeder gekend te hebben. Over het belang van moederschap en het kennen van je familiegeschiedenis. Maar we beginnen met de vraag die we aan meer passanten hebben gesteld. Wat betekent Moederdag voor haar?
Eigenlijk is het ook nooit zo'n issue, Moederdag. Maar ik heb wel sinds een jaar of 20 of zo, denk ik, dat ik toch bij moederdag echt stilsta bij haar. En dus dat zij meer aanwezig is in mijn gedachten op een moederdag. Misschien omdat ze als moeder meer is gaan leven dan vroeger, zeg maar. Ik denk dat het heel lang zo geweest is dat ik... er werd nooit echt over haar gepraat vroeger, omdat mijn vader vrij snel hertrouwd is. En ik dus inderdaad een stiefmoeder kreeg, of tweede moeder. En daar ging natuurlijk op dat moment ook alle moederdag aandacht naartoe. Maar sinds ik zelf een dochter heb, die is nu 18. En sinds ik meer mijn moeder te weten ben gekomen over mijn moeder, is zij toch meer gaan leven. En sta ik wel veel meer stil bij haar, ook bij moederdag. Toen ik begin 30 was, toen bedacht ik mij opeens van... ben ik nu ouder geworden dan zij? En het was wel bijzonder, want ik heb dat aan mijn vader gevraagd. En dat bleek dus zo te zijn. En toen ben ik inderdaad voor het eerst echt op zoek gegaan naar verhalen over haar. En heb ik ook haar beste vriendin ontmoet. En dus op die manier heeft zij meer een plek als moeder ook gekregen bij mij. En het gekke is dat ik, dat ik zeg maar, mijn vader is 2 jaar geleden overleden. En sindsdien sta ik natuurlijk eigenlijk zonder 2 ouders. En dat maakt het eigenlijk ook wel weer een soort in balans. Waardoor zij ook wel misschien weer meer aanwezig is.
Gea was bijna 4 toen haar moeder overleed. Heeft zij herinneringen aan haar?
Nou, ik heb een paar fragmenten. Want ik weet nog dat ik... Eén daarvan is in het ziekenhuis. Een soort popje voor me gemaakt nog in het ziekenhuis. En dat popje, dat heb ik nog steeds. Dus ik weet nog dat ik dat van haar kreeg in het ziekenhuis. Maar ik weet ook nog dat ik als klein kind een spelletje deed. Dat ik eerst van de eerste tree van de trap sprong en toen van de tweede. En toen sprong ik van de derde en toen brak ik mijn been. Echt op hele jonge leeftijd dus. En dan weet ik nog, ik zie haar nog staan boven aan de trap met een lipstift in de hand. Heel verschrikt kijkend. Dus dat zijn eigenlijk de beelden die ik heb. Maar ik heb wel ook heel erg, ik heb het toch bijna 4 jaar meegemaakt. Het gevoel dat ik een hele goede start heb gehad met haar. Ja, dat gevoel heb ik heel erg.
Haar vader hertrouwde 2 jaar na het overlijden en stichtte met zijn nieuwe vrouw een nieuw gezin. Voelde de nieuwe vrouw van haar vader ook als moeder?
Ik weet niet in hoeverre echt de moederrol vervuld is door mijn stiefmoeder. Dat kan. Maar het feit dat je zeg maar in een gezin opgroeit met broertjes en zusjes en een vader en een moeder, dat was ingewikkeld in ons geval. Maar het gaf ook wel weer een soort structuur. Ik heb me in die zin wel altijd een buitenbeentje gevoeld. En het werd met name in mijn puberteit kwam dat heel erg naar voren. Daarvoor heb je toch nog zoiets. Toen werden ook mijn jongste broertje en zusje geboren. Want die zijn dan 10 jaar jonger. Dus dan vind je dat nog allemaal geweldig. Maar op een gegeven moment ga je toch vragen stellen in je puberteit. En ben ik wel... echt wel heel erg zoekende geweest, zeg maar. Nou heeft iedereen dat natuurlijk wel in zijn puberteit, maar meerder of mindere mate. Maar ik heb me daar wel, ja, toen werd ik me wel bewust van het feit dat ik geen moeder had. Of dat mijn moeder er niet was, dat ze overleden was. Ja, en dat er ook wel een beetje een taboe op lag. Ja, want het was toch altijd zoiets van... er werd niet over gepraat. Dus je deed alsof je een normaal gezin was. En dat was je eigenlijk niet. En dat is wel iets wat later ik met mijn vader nog heb kunnen bespreken. Dat ook niet de juiste manier misschien is. Dat vond hij ook wel, maar de tijdgeest was ook zo.
Toen Gea 31 was en de leeftijd van haar eigen moeder overleefd had, startte zij een zoektocht.
Het is zo, als er niet nooit over gepraat wordt, dan wordt het een soort mythische figuur. Hè? Van niets dan goeds. Dus je gaat als kind ga je haar ook allerlei kwaliteiten toedichten die ze misschien helemaal niet had. Maar dan denk je eigenlijk van, ze was alleen maar goed en ze was een halve heilige. Maar naarmate ik meer van haar te weten ben gekomen, zag ik ook gewoon, nou ja, ze was gewoon een vrouw met alle goede en minder goede karaktertrekken die wij zeg maar ook hebben. Dus dat ze was bijvoorbeeld heel erg, ze kon heel erg doortastend zijn en ze kon ook wel echt, en dat vond ik wel heel leuk om te zien. En ze was heel erg gastvrij, dat heb ik ook wel begrepen, dus je kon altijd bij haar aankloppen. En ja, ze was ook ondernemend. Hè. Ze wilde echt wel wat van de wereld zien. En ik denk dat mijn moeder een heel levenslustig iemand was. Ja. Die enorm hield van ook andere mensen en van leuke dingen doen. En dus dat was echt een verrassing en dat was ook leuk. Ja, ze is meer een mens geworden. Nou, ik heb in de afgelopen jaren ook meer contact met mijn tante gekregen. Want het contact is ook een tijd lang er niet geweest. En ik zie gewoon dat ik op mijn tante lijk. Gewoon uiterlijk ook. En dan zie ik eigenlijk door mijn tante zie ik ook hoe ik op mijn moeder lijk. Ja, ik zie gewoon het loopje, de manier hoe de haren zitten. Allemaal dat soort dingen. Ik heb foto's inmiddels natuurlijk. En die staan ook hier bij mij thuis. En dan is zij natuurlijk, op zijn oudst is ze daar 30. Dus ik heb een hele leuke foto van haar dat ze volgens mij 25 is. En dan in het gras is die. Dus zo zie ik haar eigenlijk een beetje voor me. Ik voel haar misschien ook meer dan dat ik haar zie. Maar ze is eigenlijk een beetje tijdloos, denk ik. Ja.
Heeft ze er zelf baat bij, nu ze meer te weten is gekomen over haar eigen moeder?
Absoluut, ja. Nou ja, het is in algemene zin merk je dat naarmate je meer weet over je eigen achtergrond en je ouders, dat geeft rust. Dus het is eigenlijk je identiteit als je weet waar je vandaan komt. In mijn coaching ga ik ook altijd in op achtergrond van mensen. Want eigenlijk moet je toch wel terug naar je grootouders. Dus dat je gewoon weet wie je grootouders waren en weet hoe ze leefden. Om ook zicht te krijgen op wie je zelf bent. En wat je vaak ziet is dat toch patronen die in je zijn. Sommige zijn het patronen waar je niet zo blij mee bent of zo. Dan ligt vaak wel iets in het verleden waardoor je, als je daar meer bewust van bent, dat je dan dat ook los kunt laten. Bijvoorbeeld als iemand moeilijk nee kan zeggen, hè? Moeilijk zijn eigen grenzen kan opzoeken. Dat is iets, dat kan je nog zo goed weten van jezelf, rationeel van ik moet dat doen of dat is goed voor me. Maar vaak als je teruggaat naar je stamboom, zeg maar, dus naar je ouders of je grootouders, dan zie je vaak wel waar zoiets vandaan komt. En dat maakt het ook makkelijker om het los te laten en eigenlijk je eigen koers te gaan varen. En het te veranderen gaat dan ook veel makkelijker. Dus in die zin is er absoluut een link met je ouders en grootouders naar hoe jij in het leven staat.
En terugkomend op het thema van deze uitzending, het moederschap. Wat hoopt Gea zelf als moeder aan haar kinderen mee te geven?
Nou, dat ze in vrijheid opgroeien. Hè? Dat ze zich kunnen ontwikkelen tot echt de mensen die ze zijn. En hun eigen leven kunnen leiden. En, en dat ik daar op een bepaalde manier hun daarin kan ondersteunen. Dat hoop ik, ja.
We sluiten af met onze eigen Radio Steunkousmoeder, Ada Biesheuvel, die ons, voordat we eruit gaan, nog een verhaal voorleest.
Een zondagmiddag. Verveling, iedereen kent het woord en meestal ook de uitwerking ervan. Zo niet mijn ouders. Alle beschikbare tijd leken zij hard nodig te hebben. Was het niet met hun hoofd waar ze mee werkten, dan waren het wel hun handen. Meestal, zo kwam het mij als 10-jarig meisje voor, werkten ze tegelijkertijd met hoofd en handen. Rustig zaten ze pas in de kerk. Al prutste mijn moeder daar ook regelmatig met haar vingers en rommelde ze wat in haar tasje. Op weg terug van de kerk naar huis waren pa en moe al druk aan het redeneren. Meestal ging het over de invulling van die zondagmiddag. Ik huppelde er wat achteraan en wist mij nu al in het vooruitzicht gesteld van een heerlijke zondag. En ook voor mijn ouders is dat een toverwoord. Deze middag, zo midden voorjaar, zon overgoten, gaat ook mijn grootmoeder mee naar onze volkstuin. Ze is een echte dame. Meer dan 70 is haar leeftijd. En zij is de moeder van mijn lieve moeder. Oma Jaapje Noordam is onberispelijk gekleed. Haar ogen staan een beetje streng. Bijna alles kan zij nog goed, behalve hoog springen. We gaan dus gevieren lopend erheen. Inclusief 2 thermosflessen met koffie, een fles karnemelk, dorstlessend als geen ander drankje, en ook nog wat vruchten. Pa neemt ook nog een stuk chocolade mee, zijn lievelingseten. Het tuinhuis met de weidse naam Ipsy Fekimoes, dat betekent door onszelf gebouwd, wacht ons op. We installeren ons op het mooie voorveranda. Het is daar een schaduwrijk plekje en toch helemaal buiten. Daar gaan wij het wel even uithouden. Mijn moeder neuriet, mijn vader fluit, en oma laat zich in een geriefelijk stoeltje zakken. Ze lacht ook veel nu. Er wacht een middag waar ze ook erg van houdt. En in het bijzijn van haar dochter Bertha. Pa voelt zich niet geremd door het bijzijn van zijn schoonmoeder. Hij is hier vooral heer en meester. En in de tuin voelt hij zich zo lekker als een hondje. Ik loop naar achteren en ga naar de slootkant. Wat een leven is daar gaande. Kikkers springen van 4-5 plekken tegelijk in het water. Plons, plons. Hier is het meisje in haar element. Ze gaat fantaseren. Ze wordt ook met rust gelaten. Ze daalt af in haar eigen jonge wezentje. Ze is met haar gedachten bij niets speciaals. Het is net of het meisje deel wordt van een tijdloos zijn. Een volwassene zou denken, dat is geluk. Maar daar ben je als kind niet van bewust. Je ondergaat het gewoon. Ze zit gehurkt bij het water. En roerloos ziet ze alles in het water. De slingerende waterplanten, de luchtbelletjes. En een bijzondere wereld houdt haar gevangen. Ziet ze het wel goed? Ja, donderkopjes. Die donkerbruine, bijna zwarte kogeltjes met lange staart komen voorbij. Steeds meer ziet ze er. Oh, het zijn kleine kikkertjes. Minuscuul klein. Zo'n 2 centimeter groot. Levende miniatuurtjes. Opeens geactiveerd pakt ze een leeg jampotje en heeft er al vlug 1 gevangen. Dit is geweldig mooi, dat moeten de 3 grote mensen zien. Er is al een gesprek gaande, 1 waar niet vlug in door te breken is. Het meisje probeert het wel met snelle zinnetjes. Kijk vlug, kijk eens wat ik hier heb. Maar niemand let op haar. Ze laat wat water uit het jampotje lopen en heeft nu het piepkleine kikkertje op haar hand genomen. Weer probeert ze het. Vlug, kijk nu eens wat ik hier bij me heb. Kijk dan, hier is het. Maar het gesprek gaat verder alsof er 3 dove mensen zitten. Niet doof naar elkaar toe, maar niet geïnteresseerd in wat het kind bezighoudt. Ze drinken nu ook koffie, de kopjes zijn nog wel vol en ze dampen. Nog een poging en dan een hevige schrik. Zo was het zeker niet bedoeld. Die kleine minuscule kikker is uit haar hand gegleden in het koffiekopje van haar grootmoeder. De 3 grote mensen merken het niet eens op. Maar het kind is een moment verbijsterd. Dit wilde zij niet. Zij houdt zoveel van alles wat leeft. Die koffie is te heet voor zo'n koudbloedig beestje. Ze beeft ervan. De volwassenen praten maar door en drinken af en toe een geurig slokje. Het meisje is nu naar het midden van de tuin gegaan en is met een hark in de weer om zich een houding te geven. Want het moet nog uitkomen wat er is gebeurd. Nu is alles nog bij het oude. Toch een onverwachts snerpt een akelige gil door de middagrust heen. Het meisje krimpt in elkaar en wacht af hoe dit verder zal gaan. Ze ziet wel hoe haar moeder en vader in het koffiekopje staan te turen. Pa pakt het dode beestje. Roerloos ligt er tussen wat suiker en wat koffiedrap. Hij legt het op een schoteltje en blijft er even heel geboeid naar kijken. Oma is woedend. Mijn moeder roept mij. Moe kijkt toch niet zo anders dan gewoonlijk. Wat houd ik toch van haar, denkt het kind vlug. Wat heb jij toch voor een kinderen, Bertha? Oma bedoelt waarschijnlijk zeker mij. Ze kijkt mij vervolgens vernietigend aan. En ze zegt niets. Dan weer tegen haar dochter Bertha. Hoe kom jij aan zo'n kind? Mijn vader zegt dan op een heel gewone toon. Mijn dochter heeft dit gewoon per ongeluk laten gebeuren. En door mij komt uw dochter aan zo'n kind. Oh ja, dit was het verhaal de zondagmiddag.
Niet met de deuren slaan.
Ja, zuster, nee, zuster.
Niet op de stoel staan.
Ja, zuster, nee, zuster.
Denk aan de buren.
Ja, zuster, nee, zuster.
Zijn heldene buren.
Ja, zuster, nee, zuster. Laten we allemaal doen wat we willen.